Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de priesterschapsbijeenkomst van de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De muziek wordt verzorgd door een koor van studenten van het Logan Utah Institute of Religion. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
Geliefde broeders, wij verwelkomen u in de priesterschapsbijeenkomst van de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Deze bijeenkomst wordt via satellietverbinding naar priesterschapsdragers over de hele wereld uitgezonden. De muziek wordt verzorgd door een priesterschapskoor van studenten van het Logan Utah Institute of Religion. Dat wordt gedirigeerd door Alan Matthews en Eric Stouffer met Clay Christiansen aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met In Hymns of Praise. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Stanley G. Ellis van de 70.
Our dear Heavenly Father.
Mijn geliefde Hemelse Vader. We houden van U. Uw plan, uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Vader, wij worden nederig van het vertrouwen dat U in ons stelt. Om uw heilige priesterschap te mogen dragen en te mogen uitoefenen. En help ons alstublieft, Vader. We zijn opgetogen om hier vandaag samen te kunnen zijn in de priesterschapssessie. Om te worden onderwezen en te worden geleid door de generaliteiten. Zorg alstublieft uw geest over ons uit, dat zij die ons onderwijzen, worden geleid door de geest. En dat wij die luisteren, ook door de geest, worden versneld, zodat wij alles kunnen begrijpen en worden bereikt worden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor zingt nu I Stand All Amazed. Na de koorzang kunnen we luisteren naar president Russell M. Nelson, president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door broeder Stephen W. Owen, algemeen jongemannenpresident.
Jesus.
Een half jaar geleden sprak ik in de Algemene Oktoberconferentie de zusters van de kerk toe over hun goddelijke rol als vrouwen van God. Nu, broeders, wil ik u over uw goddelijke rol als mannen van God toespreken. Op mijn reizen in de hele wereld sta ik versteld van de kracht en pure goedheid van de mannen en jongens van deze kerk. U hebt ontelbare harten genezen en talloze mensen opgebouwd. Bedankt daarvoor. In mijn meest recente conferentietoespraak vertelde ik over een ervaring die ik vele jaar geleden had, toen ik als hartchirurg tevergeefs het leven van twee zusjes probeerde te redden. Met de toestemming van hun vader wil ik u nu meer over dat gezin vertellen. Drie kinderen van Ruth en Jimmy Hatfield hadden een aangeboren hartafwijking. Hun eerste zoon, Jimmy Jr., stierf voor ze wisten wat er aan de hand was. Ik werd erbij betrokken toen de ouders hulp zochten voor hun twee dochters, Laurel Ann en de jongere Gaylin. Toen beide meisjes na de operatie stierven, was ik overmand door verdriet. Ruth en Jimmy waren er geestelijk kapot van en dat was te begrijpen. Na een tijd vernam ik dat ze wrok jegens mij en de kerk koesterden. Bijna 60 jaar lang heeft die situatie me gekweld en heb ik voor de Hatfields gerouwd. Ik probeerde een aantal keer tevergeefs contact met hen op te nemen. Maar in mei vorig jaar werd ik 's nachts door die twee meisjes aan de andere kant van de sluier wakker gemaakt. Hoewel ik ze niet kon zien of horen, voelde ik hun aanwezigheid. Ik hoorde hun smeekbeden op een geestelijke manier. Hun boodschap was kort en duidelijk. Broeder Nelson, we zijn aan niemand verzegeld. Kunt u ons helpen? Kort daarop vernam ik dat hun moeder overleden was, maar hun vader en jongere broer leefden nog. Aangespoord door de smeekbeden van Laurel Ann en Gaylin, probeerde ik nogmaals contact op te nemen met hun vader, die bij zijn zoon Sean zou wonen. Deze keer wilden ze wel met me spreken. In juni knielde ik letterlijk voor de inmiddels 88-jarige Jimmy neer en had een openhartig gesprek met hem. Ik vertelde hem over de smeekbeden van zijn dochters en zei dat ik de verzegeling van zijn gezin graag wilde verrichten. Ik legde ook uit dat het tijd en moeite voor Sean en hem zou kosten om zich voor te bereiden en tempelwaardig te worden. Geen van beiden had namelijk ooit zijn eigen begiftiging ontvangen. De geest van de Heer was tijdens dat gesprek zeer sterk aanwezig. En toen Jimmy en Sean mijn aanbod allebei aannamen, was ik dolgelukkig. Ze werkten ijverig met hun ringpresident, bisschop, huisonderwijzers en wijkzendingsleider, als ook met de voltijdzendelingen en een zendingsechtpaar. En onlangs had ik in de Pazen Temple in Utah het grote voorrecht om Ruth aan Jimmy te verzegelen en daarna hun vier kinderen aan hen. Wendy en ik huilden toen we aan die prachtige ervaring deelnamen. Er werden die dag veel harten genezen. Als ik aan die ervaring terugdenk, heb ik bewondering voor Jimmy en Sean en voor wat ze bereid waren te doen.
Ze zijn helden voor mij. Het is mijn wens dat iedere man en jongen van deze kerk de moed, kracht en nederigheid van die vader en zoon zouden opbrengen. Ze waren bereid om te vergeven, hun pijn los te laten en gewoonten op te geven. Ze waren bereid om de raad van hun priesterschapsleiders op te volgen, zodat de verzoening van Jezus Christus hen rein en groot kon maken. Ze waren beiden bereid om een man te worden die het priesterschap volgens de heiligste orde Gods waardig draagt. Dragen betekent het gewicht van wat men vasthoudt ondersteunen. Het is een heilige opdracht om het priesterschap, de macht en het gezag van God te dragen. Sta hier eens bij stil. Het priesterschap dat ons verleend is, is dezelfde macht en hetzelfde gezag waarmee God deze en talloze werelden geschapen heeft, de hemel en de aarde bestuurt en zijn gehoorzame kinderen verhoogt. Wendy en ik woonden onlangs een bijeenkomst bij, waarin de organist klaar zat om de openingslofzang te spelen. Zijn ogen waren op de partituur gericht, zijn vingers stonden op de toetsen. Hij begon ze in te drukken, maar er kwam geen geluid uit. Ik fluisterde Wendy toe, hij heeft geen stroom. Ik redeneerde dat iets de elektriciteit naar dat orgel afgesneden had. Broeders, ik vrees dat er zo ook te veel mannen zijn die het gezag van het priesterschap ontvangen hebben, maar de macht ontberen, omdat hun stroomtoevoer afgesneden is door zonden zoals luiheid, oneerlijkheid, hoogmoed, onzedelijkheid, of doordat ze volledig in beslag genomen zijn door wereldse zaken. Ik vrees dat te veel priesterschapsdragers hun vermogen om beroep op de machten van de hemel te doen niet of nauwelijks ontwikkelen. Ik maak me zorgen om al wie onrein in gedachten, gevoelens of daden is, of vrouw of kinderen vernedert en daardoor de stroom van priesterschapsmacht afsnijdt. Ik vrees dat te veel broeders hun keuzevrijheid aan de tegenstander gegeven hebben en door hun gedrag aangeven dat ze het belangrijker vinden om hun eigen verlangens te bevredigen dan om de macht van de heiland te dragen waarmee ze anderen tot zegen kunnen zijn. Ik vrees, broeders, dat sommigen van ons op een dag wakker zullen worden en beseffen wat macht in het priesterschap echt betekent. Ze zullen het berouwen dat ze zoveel tijd besteed hebben aan het verkrijgen van macht over anderen of een goede functie op hun werk, in plaats van de macht van God te leren gebruiken. President George Albert Smith heeft gezegd: "We zijn hier niet om de tijd te verdrijven en vervolgens de verhoging in te gaan. We zijn hier om dag na dag in aanmerking te komen voor de functies waarvan onze Vader verwacht dat we ze in het hiernamaals zullen bekleden. Waarom zou iemand zijn tijd verkwisten en zich met Esau's linzensoep tevreden stellen als hij alle zegeningen van Abraham kan ontvangen?" Ik smeek ieder van u om uw voorrechten als drager van het priesterschap waardig te zijn. Er zal een tijd komen waarin alleen die mannen die hun priesterschap ernstig genomen hebben, door ijverig naar persoonlijke instructie van de Heer te streven, anderen zullen kunnen zegenen, leiden, beschermen, sterken en genezen. Alleen mannen die de prijs voor priesterschapsmacht betaald hebben, zullen wonderen voor hun dierbaren kunnen verrichten en hun huwelijk en gezin nu en in de eeuwigheid kunnen beschermen. Wat is de prijs van dergelijke macht? Petrus, de senior apostel van de heiland, dezelfde Petrus die samen met Jacobus en Johannes, Joseph Smith en Oliver Cowdery het priesterschap verleend heeft, heeft eigenschappen opgesomd die we moeten nastreven om deel te krijgen aan de goddelijke natuur. Hij vermeldt geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde, naastenliefde en ijver. En vergeet ook ootmoed niet. Dus ik vraag u, hoe doen we het volgens onze familieleden, vrienden en collega's met het ontwikkelen van die en andere geestelijke gaven? Hoe meer we die eigenschappen ontwikkelen, hoe meer priesterschapsmacht we hebben. Hoe kunnen we onze macht in het priesterschap nog meer vergroten? We moeten vanuit ons hart bidden. Voorbije en toekomstige bezigheden beleefd opnoemen en er wat verzoeken om zegeningen aan toevoegen, is niet de soort communicatie met God die blijvende macht oplevert. Bent u bereid te bidden om te weten te komen hoe u om meer macht kunt bidden? De Heer zal het u leren. Bent u bereid om de schriften te bestuderen en u aan de woorden van Christus te vergasten? Ijverig te studeren om meer macht te ontvangen? Als u uw vrouw wilt vertederen, laat haar u dan betrappen terwijl u op het internet de leer van Christus bestudeert of in de schriften leest. Bent u bereid om regelmatig naar de tempel te gaan? De Heer wil u graag in zijn heilige huis onderrichten. Stel u eens voor hoe blij hij zou zijn, als u hem vroeg om u in de sleutels, het gezag en de macht van het priesterschap te onderrichten, terwijl u in de tempel de verordeningen van het Melchizedeks priesterschap verricht. Stel u voor hoeveel meer priesterschapsmacht u zou kunnen ontvangen. Bent u bereid om net als president Monson anderen te dienen? Hij heeft tientallen jaren op weg naar huis omwegen genomen door naar de influisteringen van de geest te luisteren. Daardoor is hij bij mensen op bezoek gegaan die hem zeiden: hoe wist u dat we vandaag de dood van onze dochter herdenken? Of hoe wist u dat het mijn verjaardag is? En als u echt meer priesterschapsmacht wilt, dan dient u uw vrouw te koesteren en voor haar te zorgen. Bemin haar en neem haar raad ter harte. Als u dit alles wat overdreven vindt, overweeg dan eens hoe uw band met uw vrouw, kinderen en collega's zou veranderen als u even begaan was met het verkrijgen van priesterschapsmacht als met uw loopbaan of het bedrag op uw bankrekening. Als we de Heer nederig vragen om ons te onderrichten, zal Hij ons tonen hoe we onze toegang tot Zijn macht vergroten. We weten dat er in deze laatste dagen op verschillende plaatsen aardbevingen zullen zijn. Misschien is een van die plekken ons gezin, waar emotionele, financiële of geestelijke aardbevingen kunnen plaatsvinden. Priesterschapsmacht kan stormen tot bedaren brengen en breuken in het aardoppervlak sluiten. Priesterschapsmacht kan ook de geest van onze dierbaren kalmeren en hun gebroken hart genezen. Zijn we bereid om als man van God te bidden, vasten, studeren, zoeken, aanbidden en dienen, zodat we die soort priesterschapsmacht kunnen hebben? Omdat twee meisjes zo graag aan hun familie verzegeld wilden worden, waren hun vader en broer bereid om de prijs voor het dragen van het heilig Melchizedeks priesterschap te betalen. Geliefde broeders, ons is iets heiligs toevertrouwd: het gezag van God om anderen tot zegen te zijn. Ik bid dat we de man van God zullen worden waartoe we voorgeordend zijn, klaar om het priesterschap van God moedig te dragen, enthousiast om elke prijs te betalen om onze macht in het priesterschap te vergroten. Met die macht kunnen we de wereld op de wederkomst van de Heiland Jezus Christus voorbereiden. Dit is zijn kerk, die in deze tijd door zijn profeet Thomas S. Monson geleid wordt. Ik heb hem lief en steun hem. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
When I was 12 years old, my father took me hunting.
Toen ik 12 jaar was, gingen mijn vader en ik op jacht in de bergen. Wij stonden om 3 uur 's nachts ochtends op, zadelden onze paarden en begonnen in volledige duisternis onze opwaartse tocht langs de beboste bergflank. Hoewel ik altijd graag ging jagen met mijn vader, was ik op dat moment toch wat zenuwachtig. Ik was nog nooit in deze bergen geweest en ik kon het spoor niet zien. Ik kon eigenlijk helemaal niets zien. Het enige wat ik zag was het zaklampje dat mijn vader gebruikte en dat een zwak licht wierp op de dennenbomen voor ons. Wat zou er gebeuren als mijn paard uitgleed en viel? Ik kon het zelfs zien waar het naartoe ging. Maar ik kreeg de rustgevende gedachte. Vader weet waar hij naartoe gaat. Als ik hem volg, komt alles in orde. En alles was in orde. Uiteindelijk kwam de zon op en hadden wij een prachtige dag samen. Op onze terugweg wees mijn vader mij op een majestueuze, glooiende bergtop die opviel tussen de rest van het gebergte. Dat is Windy Ridge, zei hij. Daar kun je pas echt goed jagen. Ik wist meteen dat ik op een dag wilde terugkomen om op Windy Ridge te gaan jagen. In de volgende jaren zou ik mijn vader vaak over Windy Ridge horen vertellen, maar we gingen er nooit heen. Tot op een dag, 20 jaar later, toen ik mijn vader opbelde en zei, laten we naar Windy gaan. Wij zadelden onze paarden en reden langs de bergvlang omhoog. Ik was ondertussen de 30 gepasseerd en een ervaren ruiter. Maar verbazend genoeg was ik weer net zo zenuwachtig als toen ik 12 was. Maar mijn vader kende de weg en ik volgde hem. Eindelijk bereikten we de top van Windy. Het zicht was adembenemend. En ik kreeg het overweldigende gevoel dat ik terug wilde komen. Dit keer niet voor mezelf, maar voor mijn vrouw en kinderen. Ik wilde dat zij konden ervaren wat ik had ervaren. Door de jaren heen heb ik vaak de gelegenheid gehad om met mijn zonen en andere jonge mannen naar de bergtop te leiden. Net zoals mijn vader mij had geleid. Deze ervaringen hebben me doen nadenken over wat lijden eigenlijk betekent en wat volgen betekent. Als ik u zou vragen, wie is de beste leider die ooit heeft geleefd, wat zou u dan zeggen? Het antwoord is natuurlijk Jezus Christus. Hij is volmaakt een voorbeeld van elke denkbare leiderschapskwaliteit. Als ik u nu zou vragen, wie is de beste volgeling die ooit heeft geleefd? Zou het antwoord niet weer Jezus Christus zijn? Hij is de beste leider, omdat hij de beste volging is. Hij volgt zijn vader helemaal in alle dingen. De wereld ziet leiders als machtige mannen. Maar de Heer leert dat leiders nederig dienen te zijn. Wereldse leiders krijgen macht en invloed door hun talenten, vaardigheden en rijkdommen. Christelijke leiders krijgen macht en invloed door overreding, door langmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid en door ongeveinsde liefde. In de ogen van God zijn de beste leiders altijd al de beste volgelingen geweest. Ik wil graag over 2 recente ervaringen met de jonge mannen van de kerk vertellen, die mij iets over leiden en volgen geleerd hebben. Onlangs woonden mijn vrouw en ik een avondmaalsdienst in een andere wijk bij. Net voor de dienst begon, benaderde de jonge man mij en vroeg of ik kon helpen met het avondmaal ronddienen. Ik zei, ja, graag. Ik ging bij de andere diaken zitten en vroeg aan diegene die naast mij zat, waar zal ik ronddienen? Hij zei me dat ik achterin de kapel bij het middendeel moest beginnen. Hij zou aan de andere kant van hetzelfde deel beginnen en zo zouden we samen onze weg naar voren werken. Ik zei, ik heb dit al lange tijd niet meer gedaan. Hij antwoordde, geen probleem, u zult het goed doen. Ik had hetzelfde gevoel toen ik begon. Naderhand hield de jongste diaken in het quorum, die slechts enkele weken geleden teruggeordend was, een toespraak in de avondmaalsdienst. Na de bijeenkomst verzamelden de andere diakenen zich rondom hem en vertelden hem hoe trots zij op hem waren. Toen ik die dag bij hen langs ging, hoorde ik dat de leden van alle Aaronische priesterschapskorums van die wijk elke week minder actieve jonge mannen benaderden en hen voor hun quorumactiviteiten uitnodigden. Die jonge mannen waren allemaal geweldige leiders. En ze hadden duidelijk enkele prachtige Melchizedekse priesterschapsdragers, ouders en andere broeders die hen begeleiden in hun taken. Dergelijke zorgzame volwassenen zien in deze jonge mannen niet alleen wie ze zijn, maar ook wie zij kunnen worden. Wanneer zij tegen of over deze jonge mannen praten, staan zij niet stil bij hun zwakheden. Zij benadrukken daarentegen de geweldige leiderschapskwaliteiten die de jonge mannen laten zien. Jonge mannen, dit is hoe God jullie ziet. Ik nodig je uit om jezelf ook zo te zien. Er zullen momenten in je leven zijn dat je gevraagd wordt de leiding te nemen. Op andere tijdstippen wordt er van je verwacht dat je volgt. Maar mijn boodschap vandaag aan jullie is dat je ongeacht je roeping altijd een leider bent en dat je altijd een volgeling bent. Leiden is een uiting van je discipelschap. Het betekent gewoon anderen helpen tot Christus te komen. Dat is wat ware discipelen doen. Als je ernaar streeft een volgeling van Christus te zijn, dan kun je anderen helpen hem te volgen en kun je leider zijn. Je vermogen om te leiden komt niet van een vlotte persoonlijkheid, motiverende vaardigheden of zelfs een talent om in het openbaar te spreken. Het komt van je toewijding om Jezus Christus te volgen. Het komt voort uit je verlangen om het in Abrahams woorden te zeggen om een nog grotere navolger van gerechtigheid te zijn. Als je dat kunt doen, zelfs er niet volmaakt in bent, maar dat je het probeert, dan ben je een leider. Ik was eens een keer in Nieuw-Zeeland in het huis van een alleenstaande moeder van 3 tieners. De oudste zoon was 18 en had net de voorgaande zondag het Melchizedekse priesterschap ontvangen. Ik vroeg hem of hij zijn priesterschap al had kunnen gebruiken. Hij zei me, ik weet niet goed wat dat betekent. Ik legde hem uit dat hij nu het gezag had een priesterschapszegen van troost of genezing te geven. Ik keek naar zijn moeder, die het al jarenlang zonder Melchizedek priesterschap dragen aan de zijde had moeten stellen. Ik denk dat het prachtig zou zijn, zei ik, als hij je moeder een zegen zou geven. Hij antwoordde, ik weet niet hoe. Ik legde hem uit dat zijn handen op het hoofd van moeder kon leggen, haar naam zeggen, verklaren dat hij haar een zegen krachtens Melchizedek priesterschap geeft, te zeggen wat de geest hem ingaf en te besluiten in de naam van Jezus Christus. De volgende dag ontving ik een e-mail van hem. Er stond onder andere in, ik heb mijn moeder vandaag een zegen gegeven. Ik was erg zenuwachtig en voelde mij onbekwaam. Dus ik bad voortdurend zodat ik zeker de geest bij mij zou hebben, omdat ik zonder hem geen zegen kon geven. Toen ik begon, vergat ik mijzelf en mijn zwakheden volledig. Ik had niet verwacht zo'n immense geestelijke en emotionele kracht te voelen. Nadien vulde de geest van liefde mij zo volledig dat ik mijn emoties niet kon bedwingen. Dus ik knuffelde ik mijn moeder en huilde als een baby. Zelfs nu ik dit aan het schrijven ben, voel ik de geest zo sterk dat ik nooit meer wil zondigen. Ik houd van dit evangelie. Inspireert je het niet als je een ogenschijnlijke gewone jonge man grootse zaken verwezenlijkt door priesterschapswerk, zelf als hij zich onbekwaam voelt? Ik hoorde onlangs dat deze jonge ouderling een zendingsoproep heeft ontvangen en volgende maand naar het opleidingscentrum voor zendelingen gaat. Ik geloof dat hij vele zielen tot Christus zal leiden, omdat hij door zijn priesterschapswerk heeft geleerd hoe hij Christus moet volgen. en dat begint in zijn eigen huis, waar zijn voorbeeld een diepe indruk op zijn 14-jarige broer nalaat. Broeders, als wij het ons nu realiseren of niet, anderen kijken naar ons op, gezinsleden, vrienden en zelfs vreemden. Als priesterschap dragen is het niet voldoende om tot Christus te komen. Onze plicht is nu allen uitnodigen om tot Christus. Wij kunnen ons niet tevreden stellen met geestelijke zegen voor onszelf te ontvangen. Wij dienen de mensen die wij lief hebben te leiden naar dezelfde zegeningen. En als volgelingen van Jezus Christus dienen wij iedereen lief te hebben. De taak van de heiland voor Petrus is ook een taak voor ons. Als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Soms lijkt het pad verderop duister, maar blijf de heiland volgen. Hij kent de weg. Hij is de weg. Hoe oprechter je tot Christus komt, hoe groter uw verlangen zal zijn dat anderen hetzelfde ervaren als jij. Een ander woord om dat gevoel te benoemen is naastenliefde, die onze Vader heeft geschonken aan alle die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus Christus. Dan zul je zien dat door het volgen van Christus je anderen tot hem leidt. Om het met de woorden van president Monson te zeggen, wanneer we in de voetstappen treden van die man uit Galilea, namelijk de Heer Jezus Christus, kunnen we onze invloed ten goede laten gelden, waar we ook zijn en wat onze roeping ook is. Ik getuig dat dit de ware kerk van Christus is. Wij worden door een hedendaagse profeet van God geleid, president Monson, een geweldige leider die ook een ware volgeling van de heiland is. In de naam van Jezus Christus, amen.
Wij verzoeken de aanwezigen om op het teken van de dirigent te gaan staan en met het koor, lofzang 36, Kom, o gij vredevorst, te zingen. Vervolgens heb ik het voorrecht om u toe te spreken. Na mij spreekt president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium.
Thank you. have been blessed by wonderful messages by.
We zijn gezegend met door bijzondere boodschappen. Dank u ook, president Owen en president Nelson. Wat een geweldige bijeenkomst, priesterschapsvergaderingen. Toen ik jaren geleden in de Frankfurt-tempel was, viel me een ouder echtpaar op die elkaars hand vasthielden. Hun zorgzame tederheid en genegenheid voor elkaar was hartverwarmend. Ik weet niet precies waarom deze aanblik me zo diep raakte. Misschien was het de goedheid van de liefde die deze twee mensen voor elkaar hadden. Een overtuigend symbool van volharding en toewijding. Het was duidelijk dat dit echtpaar al lang samen was en dat hun genegenheid voor elkaar nog springlevend en krachtig was. Een andere reden waarom deze liefdevolle aanblik me zo lang is bijgebleven, is, denk ik, het contrast ervan met een mentaliteit die we tegenwoordig vaak zien. In zoveel landen over de hele wereld lijkt alles wegwerpbaar te zijn. Zodra iets kapot gaat of slijt, of als we er gewoon geen interesse meer in hebben, gooien we het weg en vervangen het door iets beters. Iets wat nieuwer is of mooier glimt. We doen dat met mobiele telefoons, kleding, auto's en tragisch genoeg zelfs met relaties. Het kan goed zijn om dingen die we niet meer nodig hebben weg te doen uit ons leven. Maar als het om dingen gaat die eeuwig belang hebben, ons huwelijk, ons gezin en onze waarden, kan de wens om het oude te vervangen door iets nieuws ingrijpend verdriet veroorzaken. Ik ben dankbaar dat ik lid ben van een kerk die het huwelijk en het gezin hoog in het vaandel heeft. Leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen staan er wereldwijd om bekend dat je onder hen de beste huwelijken en gezinnen kunt aantreffen. Ik denk dat dat ten dele komt door de kostbare waarheid, door Jozef Smith stelt, dat het de bedoeling is dat het huwelijk en het gezin eeuwig zijn. Een gezin is niet iets wat bedoeld is om hier op aarde dingen beter te laten gaan, maar in de hemel afgedaan zal zijn. Integendeel, het vormt de orde van de hemel. Het is een afspiegeling van een celestiaal patroon, naar het voorbeeld van Gods eeuwige gezin. Maar een sterk huwelijk en een hechte gezinsband krijgen we niet gewoon omdat we lid van de kerk zijn. Daar is constante, doelgerichte inspanning voor nodig. De leer van het eeuwige gezin moet ons inspireren om onze beste krachten te geven aan het behouden en verrijken van ons huwelijk en gezin. Ik bewonder en prijs al diegenen die deze essentiële, eeuwige relaties in stand houden en voeden. Vandaag wil ik graag spreken ter ere van hen die behouden. In de loop der jaren heb ik veel hoopvolle en verliefde stellen verzegeld. Ik heb nog nooit een echtpaar gezien dat toen ze elkaar over het altaar aankeken, dacht dat hun huwelijk zou eindigen in scheiding en hartzeer. Helaas gebeurt dat soms wel. Als de dagen zich aaneenrijgen en hun romantische liefde van kleur verandert, kan het op de een of andere manier gebeuren dat sommigen langzaamaan steeds minder stilstaan bij het geluk van de ander en gaan letten op kleine gebreken. In zo'n situatie willen sommigen de tragische conclusie trekken dat hun huwelijkspartner niet slim genoeg, leuk genoeg of jong genoeg is. En op de een of andere manier vinden ze daarin een rechtvaardiging om het ergens anders te gaan zoeken. Broeders, als u zich hier ook maar enigszins in herkent, waarschuw ik u dat u afstevend op een gebroken huwelijk, een gebroken gezin en een gebroken hart. Ik pleit met u om nu te stoppen om te keren en terug te komen naar het veilige pad van integriteit en trouw aan uw verbonden. En natuurlijk gelden dezelfde beginselen ook voor onze lieve zusters. Mag ik nu een kort woord richten aan onze alleenstaande broeders die zich laten misleiden door het idee dat ze eerst de volmaakte vrouw moeten vinden voordat ze serieus gaan nadenken over een relatie of huwelijk. Geliefde broeders, luister. Als er al een volmaakte vrouw bestond, denkt u dan echt dat ze interesse in u zou hebben?
In God's plan,
van geluk zijn we niet zozeer op zoek naar iemand die volmaakt is, maar iemand met wie we een leven lang samen kunnen werken aan een liefdevolle, langdurige en volmaaktere relatie. Dat is het doel. Broeders, zij die hun huwelijk behouden, begrijpen dat voor deze ambitie tijd, geduld en vooral de zegeningen van de verzoening van Jezus Christus nodig zijn. U moet vriendelijk zijn, niet jaloers, uw eigen belang niet zoeken, niet verbitterd worden, geen kwaad denken en u verheugen over de waarheid. Met andere woorden, het vereist naastenliefde, de reine liefde van Christus. Dat lukt allemaal niet ineens. Een sterk huwelijk wordt steen voor steen opgebouwd, dag na dag, een leven lang. En dat is goed nieuws. Want hoe uitgeblust uw relatie op dit moment ook mag zijn, als u kleine kiezeltjes van vriendelijkheid, mededogen, luisteren, opoffering, begrip en onzelfzuchtigheid toevoegt, gaat uiteindelijk daar een prachtige, machtige piramide uitgroeien. Als er geen einde aan lijkt te komen, onthoud dan, het is juist de bedoeling dat er geen einde komt aan een gelukkig huwelijk. Dus word niet moedig goed te doen, want je legt het fundament van een groot huwelijk. En uit het kleine komt het grote voort. Het kan dan wel een geleidelijk proces zijn, maar het hoeft zeker niet saai te zijn. Het is zelfs zo, en dit is misschien een open deur, dat het zelden tot een scheiding komt als man en vrouw gelukkig zijn. Dus, wees gelukkig. En broeders, verbijster uw vrouw door dingen te doen die haar gelukkig maken. Zij die hun huwelijk behouden, kiezen voor geluk. Hoewel het waar is dat voor bepaalde vormen van chronische depressie specialistische behandeling nodig is, houd ik van deze wijsheid van Abraham Lincoln: de meeste mensen zijn zo gelukkig als ze besloten hebben om te zijn. En dit sluit goed aan bij de schriftuurlijke tegenhanger hiervan: zoek en u zult vinden. Als we op zoek gaan naar onvolmaaktheden in onze partner of irritaties in ons huwelijk, zullen we die zeker vinden. Want iedereen heeft er wel een paar. Maar als we aan de andere kant op zoek gaan naar het goede, zullen we dat zeker vinden. Want iedereen heeft ook vele goede eigenschappen. Zij die hun huwelijk behouden, wieden het onkruid eruit en besproeien de bloemen. Ze vieren de kleine gebaren van vriendelijkheid die tedere gevoelens van liefde losmaken. Zij die hun huwelijk behouden, behouden toekomstige generaties. Broeders, denk terug aan waarom u verliefd werd. Werk elke dag aan een sterker en gelukkiger huwelijk. Dierbare vrienden, laten we ons best doen om gerekend te worden tot die geheiligde en gelukkige zielen die hun huwelijk behouden. Vandaag wil ik ook graag spreken ter ere van hen die de relaties met hun gezin behouden. Elk gezin heeft het nodig om behouden te worden. Hoe geweldig het ook is dat deze kerk bekend staat om haar sterke gezinnen, we kunnen vaak het gevoel krijgen dat dat voor elk gezin in de kerk geldt, behalve voor het onze. Maar de realiteit is dat er geen volmaakte gezinnen bestaan. Elk gezin kent moeizame momenten. Bijvoorbeeld, als je ouders je vragen om een selfie van hen te maken. Of als je tante je invrijft dat je nog niet getrouwd bent, omdat je gewoon te kieskeurig bent. Of als je zwager, die denkt dat hij alles weet, vindt dat zijn politieke mening de leer van het evangelie is. Of als je vader een gezinsfoto wil maken waarin iedereen verkleed is, zoals in zijn favoriete film. En jij krijgt het Chewbacca-kostuum. Zo gaat dat in gezinnen. Genetisch hebben we misschien overeenkomsten, maar we zijn niet gelijk. Ieder heeft een unieke geest. We worden op verschillende manieren beïnvloed door onze ervaringen. En het eindresultaat is voor ieder van ons verschillend. In plaats van iedereen naar ons eigen beeld te willen kneden, kunnen we ervoor kiezen blij te zijn met die verschillen en in te zien dat ze ons leven verrijken en daar een leuk verrassingselement aan toevoegen. Maar soms kiezen of doen leden van ons gezin dingen die ondoordacht, kwetsend of immoreel zijn. Wat moeten we dan doen? Er is geen algemene oplossing voor elke situatie. Zij die hun gezin behouden, slagen erin omdat ze met hun huwelijkspartner en hun gezin overleggen. De Heer vragen wat ze wil is en zich openstellen voor de ingevingen van de Heilige Geest. Ze weten dat wat goed is voor het ene gezin niet noodzakelijk goed voor een ander gezin hoeft te zijn. Maar er is iets wat wel in alle gevallen goed is. In het Boek van Mormon lezen we over een volk dat het geheim van geluk had ontdekt. Generaties lang was er geen twist of woordenstrijd. En er kon stellig geen gelukkiger volk zijn onder alle volken die door Gods hand waren geschapen. Hoe deden ze dat? Wegens de liefde van God die de mensen in hun hart koesterden. Welke problemen je ook hebt in je gezin, wat je ook moet doen om ze op te lossen, die oplossing begint en eindigt bij naastenliefde. De reine liefde van Christus. Zonder deze liefde komen zelfs schijnbaar volmaakte gezinnen in de problemen. Met deze liefde slagen zelfs gezinnen met grote problemen. De liefde vergaat nooit. Dat geldt voor het behouden van een huwelijk. Dat geldt voor het behouden van een gezin. De grote vijand van naastenliefde is hoogmoed. Hoogmoed is een van de belangrijkste oorzaken van problemen in huwelijken en gezinnen. Hoogmoed heeft een kort lontje, is onvriendelijk en jaloers. Hoogmoed overdrijft de eigen kracht en gaat voorbij aan de kwaliteiten van anderen. Hoogmoed is zelfzuchtig en raakt makkelijk verbitterd. Hoogmoed gaat uit van kwade bedoeling als die er niet is en verbergt de eigen zwakheden achter valse voorwendsels. Hoogmoed is cynisch, pessimistisch, boos en ongeduldig. Als naastenliefde de reine liefde van Christus is, dan is hoogmoed het definiërende kenmerk van Satan. Hoogmoed kan een veel voorkomende menselijke tekortkoming zijn, maar zij maakt geen deel uit van ons geestelijk erfgoed. En het hoort niet thuis onder de dragers van het priesterschap van God. Het leven is kort, broeders. Spijt kan lang duren. Sommigen ondervinden gevolgen die een eeuwigheid lang nagalmen. De manier waarop u uw vrouw of kinderen of ouders of broers en zussen behandelt, kan toekomstige generaties beïnvloeden. Welk erfgoed wilt u uw nakomelingen meegeven? Een van wraakzucht, hardheid, vergelding, boosheid of angst? Of een van liefde, nederigheid, vergeving, mededogen en geestelijke groei en eenheid? We moeten alle voor ogen houden. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Omwille van uw gezinsband, omwille van uw ziel, wees toch genadig. Want barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Schuif hoogmoed terzijde. Oprechte excuses aan uw kinderen, uw vrouw, uw gezin of uw vrienden is geen teken van zwakte, maar van kracht. Is gelijk hebben belangrijker voor u dan een omgeving creëren waarin u elkaar verzorgt, geneest en lief heeft? Bouw bruggen in plaats van ze te verbranden. Zelfs als u niets fout heeft gedaan, misschien wel juist als u niets fout heeft gedaan, moet liefde uw hoogmoed laten overwinnen. Als u dat doet, zal uw tegenspoed voorbij gaan. En vanwege de liefde van God in uw hart zal ruzie verminderen. Deze beginselen voor het behouden van relaties gelden voor ons allemaal, ongeacht of we gehuwd, gescheiden of alleenstaand zijn, of onze partner is overleden. Wij kunnen allen de heiland zijn van een krachtig gezin. Broeders, laten we bij het behouden van ons huwelijk en ons gezin, zoals in alle dingen, het voorbeeld van die ene volgen die ons behoudt. De heiland kwam voor het redden onzer zielen. Met liefde. Jezus Christus is onze meester. Zijn werk is ons werk. Het is een werk van behoud. En het begint bij ons thuis. Liefde in het weefsel van het heilsplan is onzelfzuchtig en streeft het welzijn van anderen na. Dat is een soort liefde die onze hemelse Vader voor ons heeft. Als u de liefde van de heiland nastreeft, zal hij u zeker zegenen en uw rechtvaardige inspanningen voorspoedig maken om uw huwelijk te redden en uw gezin te sterken. Mogen de Heer u zegenen in uw onvermoeibare en rechtvaardige pogingen om gerekend te worden tot hen die behouden. Dat is mijn gebed en mijn zegen in de naam van Jezus Christus. Amen.
Ik ben dankbaar dat ik met u aan deze priesterschapsbijeenkomst van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen mag deelnemen. Dit is een heerlijke tijd in de geschiedenis van de Kerk. 182 jaar geleden, in 1834, werden alle priesterschapsdragers bijeengeroepen in een schoolgebouwtje van 16 vierkante meter in Kirtland in Ohio. De profeet Joseph Smith zei in die bijeenkomst: "U weet niet meer van de bestemming van deze kerk en dit koninkrijk dan een baby die op zijn moeders schoot ligt. U bevat die niet. We zien hier vanavond maar een handjevol priesterschapsdragers, maar deze kerk zal Noord- en Zuid-Amerika vullen. Ze zal de wereld vullen." In meer dan 110 landen nemen miljoenen priesterschapsdragers deel aan deze bijeenkomst. Misschien voorzag de profeet Joseph deze tijd en de heerlijke toekomst die ons te wachten staat. Ik wil vanavond proberen om die toekomst te beschrijven en wat we moeten doen om deel uit te maken van het plan van geluk dat onze Hemelse Vader voor ons heeft voorbereid. Voor onze geboorte leefden we in gezinsverband bij onze verhoogde en eeuwige Hemelse Vader. Hij stelde een plan op dat ons de mogelijkheid biedt om vooruitgang te maken en zoals hij te worden. Dat deed hij uit liefde voor ons. Het doel van dat plan was ons de kans te geven om eeuwig zoals onze hemelse Vader te leven. Dankzij dat evangelieplan zouden we het sterfelijk leven ervaren en beproefd worden. We kregen de belofte dat we, als we de wetten van het evangelie gehoorzaamden en de priesterschapsverordeningen ontvingen, door de verzoening van Jezus Christus het eeuwige leven, de grootste gave van al zijn gaven, zouden beërven. Het eeuwige leven is het leven dat God, onze hemelse Vader, leidt. God heeft gezegd dat het zijn doel is om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Het grote doel van iedere priesterschapsdrager is daarom de mensheid te helpen om het eeuwige leven te beërven. Elke priesterschapsdaad en verordening heeft als doel de kinderen van onze hemelse Vader door de verzoening van Jezus Christus te veranderen, waardoor ze lid van een vervolmaakt gezin worden. Daaruit volgt dat het grote werk van ieder mens is om in het evangelie te geloven, de geboden te onderhouden en een eeuwig gezin te stichten en te vervolmaken, en anderen te helpen om dat ook te doen. Dat is waar, en daarom moet alles wat we doen in het teken van het celestiale huwelijk staan. Dat betekent dat we ernaar moeten streven om in Gods tempel aan een eeuwige metgezel verzegeld te worden. We moeten anderen aansporen om ook verbonden te sluiten en na te komen die man en vrouw en hun gezin in dit leven en in het hiernamaals verbinden. Waarom is dit zo belangrijk voor ons, jong en oud, diaken en hoge priester, vader en zoon? Omdat het onze priesterschapsplicht is om ons gezin en het gezin van de mensen in onze omgeving centraal te stellen. We moeten bij het nemen van gewichtige beslissingen stilstaan bij de uitwerking die ze hebben op de vraag of wij als gezin in aanmerking komen om bij onze hemelse Vader en Jezus Christus te wonen. Geen enkel priesterschapswerk is belangrijker. Wat kan dat inhouden voor een diaken die vanavond als lid van een gezin en een koren luistert? Misschien wordt er bij hem thuis regelmatig gezinsgebed of gezinsavond gehouden, en misschien ook niet. Als zijn vader zich van die verplichtingen bewust is en zijn gezin voor gebed en schriftstudie bijeenroept, kan de diaken met een glimlach deelnemen. Hij kan zijn broers en zussen aansporen om deel te nemen en hun een schouderklopje geven als ze het doen. Hij kan zijn vader aan het begin van het schooljaar of in een andere moeilijke periode om een zegen vragen. Misschien heeft hij geen getrouwe vader. Maar het verlangen van zijn hart naar die ervaringen zal de machten van de hemel vanwege zijn geloof op de mensen om hem heen doen neerdalen. Zij zullen het gezinsleven nastreven waarnaar die diaken met heel zijn hart verlangt. Leraren in de Aaronische priesterschap kunnen hun huisonderwijstaak zien als een gelegenheid om de Heer te helpen met het veranderen van een gezin. De Heer heeft immers in de leer en verbonden gezegd: de plicht van de leraar is om altijd over de kerk te waken en bij hen te zijn en hen te versterken en erop toe te zien dat er geen ongerechtigheid in de kerk is, nog hardheid onder elkaar, nog liegen, laster of kwaadsprekerij. Priesters in de Aaronische priesterschap hebben een vergelijkbare opdracht. De plicht van de priester is om te prediken, te onderwijzen, uit te leggen, aan te sporen en te dopen en om het avondmaal te bedienen en om elk lid thuis te bezoeken en hen aan te sporen om overluid en in het verborgen te bidden en alle huiselijke plichten na te komen. Misschien vraag je je af hoe je dat moet doen. Dat deed ik ook toen ik een jonge leraar en priester was. Ik wist niet hoe ik zo moest aansporen dat het gezin vooruitgang naar het eeuwige leven maakte, zonder ze te beledigen of te bekritiseren. Ik heb geleerd dat de enige aansporing die harten verandert van de Heilige Geest komt. Dat vindt vooral plaats als we van de Heiland getuigen die het volmaakte gezinslid was en is. Als wij ons op onze liefde voor hem concentreren, zo'n eendracht en vrede gedijen in de gezinnen die we bezoeken. De Heilige Geest zal ons vergezellen als we gezinnen dienen. Een jonge priesterschapsdrager kan door de manier waarop hij bidt, spreekt en de gezinsleden aanspoort de invloed en het voorbeeld van de heiland in hun gedachten en hart brengen. Een wijze priesterschapsleider heeft me getoond dat hij dat begreep. Hij vroeg mijn jonge zoon om tijdens een huisonderwijsbezoek de leiding te nemen. Hij zei dat het gezin zich misschien tegen zijn aansporingen zou verzetten, maar hij dacht dat het eenvoudige onderwijs en getuigenis van een jongen meer kans had om tot hun verharde hart door te dringen. Wat kan een jonge ouderling doen om de stichting van eeuwige gezinnen te bevorderen? Hij staat misschien op het punt om op zending te gaan. Hij kan met heel zijn hart bidden dat hij gezinnen mag vinden, onderwijzen en dopen. Ik weet nog dat mijn zendingscollega en ik op zekere dag met een knappe jonge man, zijn lieftallige vrouw en hun twee prachtige meisjes spraken. De Heilige Geest was aanwezig en getuigde tot hen dat het evangelie van Jezus Christus hersteld was. Ze hadden voldoende geloof om ons zelfs te vragen of we hun twee meisjes een zegen wilden geven. Dat hadden ze in een van onze avondmaalsdiensten gezien. Ze wilden al een zegen voor hun kinderen, maar begrepen nog niet dat de echte zegeningen alleen zouden komen als ze in de tempel van God verbonden sloten. Ik denk nog steeds met pijn in het hart aan dat koppel en die meisjes die nu waarschijnlijk oud zijn en de belofte van een eeuwig gezin niet hebben. Hun ouders hadden een vaag idee van de zegeningen waarvoor ze in aanmerking konden komen. Ik hoop dat ze ooit op de een of andere manier nog de kans krijgen om een eeuwig gezin te worden. Andere zendelingen zullen een fijnere ervaring hebben, zoals die van mijn zoon, Matthew. Samen met zijn collega vond hij een weduwe met 8 kinderen die in armoede leefden. Hij wilde voor hen wat u wilt, een eeuwig gezin. Dat leek mijn zoon op dat ogenblik onmogelijk, of op zijn minst onwaarschijnlijk. Ik bracht jaren nadat mijn zoon die weduwe gedoopt had, een bezoek aan dat stadje. Ze nodigde me uit om haar familie te ontmoeten. Ik moest even wachten, omdat haar kinderen met haar vele kleinkinderen uit verschillende nabijgelegen gemeenten kwamen. Een van haar zoons was in een bisschap werkzaam en al haar kinderen hadden tempelverbonden gesloten en waren in een eeuwig gezin verzegeld. Toen ik afscheid nam, sloeg deze lieve zuster haar armen om mijn middel en ze was heel klein, dus ze kwam alleen maar tot mijn middel en zei, vraag Matteo alstublieft om me te bezoeken. In Chili, voor ik sterf. Ze had dankzij die getrouwe zendelingen de blijde hoop op de grootste van alle gaven van God gekregen. Er zijn zaken die een teruggekeerde zendeling moet doen om het eeuwige leven voor zichzelf en zijn dierbaren te verwezenlijken. Er is in tijd en eeuwigheid geen belangrijkere verbintenis dan het huwelijk. Je hebt de wijze raad gekregen om kort na je zending prioriteit te geven aan het sluiten van een huwelijk. Een getrouwe priesterschapsdrager volgt die wijze raad op. Als hij het huwelijk overweegt, ziet hij in dat hij het erfgoed en de moeder van zijn kinderen kiest. Hij maakt die keuze door ernstig te zoeken en te bidden. Hij zorgt ervoor dat de vrouw die hij huwt hetzelfde denkt over het gezin en over het doel van de Heer betreffende het huwelijk en dat zij iemand is aan wie hij het geluk van zijn kinderen toevertrouwt. President N. Eldon Tanner heeft deze wijze raad gegeven. De ouders die u het meest dient te eren zijn de ouders van uw toekomstige kinderen. Die kinderen hebben recht op de beste ouders die u hun kunt geven. Reine ouders. Reinheid beschermt u en uw kinderen. U bent hun die zegening verschuldigd. Er luisteren vanavond ook echtgenoten en vaders. Wat kunt u doen? Ik hoop dat u een groter verlangen gekregen hebt om de nodige aanpassingen door te voeren, zodat u en uw gezin op een dag in het celestiale koninkrijk kunnen wonen. Als priesterschapsvader kunt u, met uw vrouw aan uw zijde, het hart van uw gezinsleden raken om hen aan te sporen naar die dag uit te kijken. U woont met uw gezin de avondmaalsdienst bij. U houdt gezinsbijeenkomsten waarin de Heilige Geest welkom is. U bidt met uw vrouw en gezin en bereidt u voor om met uw gezin naar de tempel te gaan. U bewandelt met hen het pad naar een eeuwig gezin. U behandelt uw vrouw en uw kinderen zoals Hemelse Vader u behandelt. U volgt het voorbeeld en de aanwijzingen van de Heiland om uw gezin op zijn manier te leiden. Geen macht of invloed kan of dient krachtig het priesterschap te worden gehandhaafd, dan alleen door overreding, door langmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid, en door ongeveinsde liefde, door vriendelijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel zonder huichelarij en zonder bedrog in grote mate zal verruimen. In tijd met strengheid berispend, wanneer daartoe gedreven door de Heilige Geest, en dan daarna een toename van liefde tonend jegens hem die gij hebt berispt, opdat hij u niet als zijn vijand zal beschouwen. De Heer heeft priesterschapsvaders uitgelegd wat voor echtgenoot ze behoren te zijn. Hij zei, gij zult uw vrouw lief hebben met geheel uw hart, en haar aankleven en geen ander. De Heer heeft zowel man als vrouw geboden, gij zult niet echt breken, nog iets dergelijks doen. De Heer heeft jongeren deze norm gegeven. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heer. En eer uw vader en uw moeder. De Heer geeft het hele gezin de raad om elkaar lief te hebben en te steunen. Hij vraagt ons om ernaar te streven ieder gezinslid te vervolmaken en om de zwakken te sterken, de afgedwaalden te redden en ons in hun hernieuwde geestelijke kracht te verheugen. De Heer vraagt ons ook om ons uiterste best te doen om onze overleden voorouders naar ons eeuwige thuis te begeleiden. Een groepsleider hoge priesters die mensen ijverig aanspoort hun voorouders op te zoeken en hun namen mee naar de tempel te nemen, verlost voorgaande generaties. In het hiernamaals zullen die hoge priesters en de leden die de verordeningen verrichten bedankt worden omdat ze hun familie in de geestenwereld niet vergeten zijn. Profeten hebben gezegd, het belangrijkste werk van de Heer wordt binnen de muren van ons eigen huis verricht. Huisonderwijs, het werk van de bisschop en andere kerktaken zijn belangrijk, maar het belangrijkste werk wordt binnen de muren van ons huis verricht. In ons eigen gezin en in ons priesterschapswerk hebben de kleine daden die ons en onze dierbaren op weg naar het eeuwige leven helpen, de meeste waarde. Die daden lijken in dit leven misschien onbeduidend, maar ze zullen in de eeuwigheid eeuwige zegeningen voortbrengen. Als we ons werk om de kinderen van onze Hemelse Vader thuis te brengen goed uitvoeren, zullen we in aanmerking komen voor de verwelkoming die we na onze aardse bediening zo graag willen horen, namelijk, goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Dat veel houdt ook de belofte van een eeuwig nageslacht in. Ik bid dat we allemaal in aanmerking zullen komen en anderen zullen helpen om in aanmerking te komen voor die hemelse zegening in de woonstee van onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders, we zijn dankbaar voor uw aanwezigheid vanavond. Onze dank gaat tevens uit naar het priesterschapskoor en van het Logan Yuga Instituut voor de inspirerende muziek. En we spreken onze waardering uit voor allen die een bijdrage aan de totstandkoming van deze bijeenkomst hebben verleend. Onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, is de slotspreker in deze bijeenkomst. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot Redeemer of Israel. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Craig A. Carden van de 70.
My beloved brethren,
mijn geliefde broeders, ik bid dat de Geest vanavond mijn woorden mag leiden. Er is een gemeenschappelijke draad die ons samenbindt. Aan ons is het priesterschap van God toevertrouwd om in zijn naam te handelen. We hebben een heilige verantwoordelijkheid ontvangen. Er wordt veel van ons verwacht. In afdeling 121 van de Leer en Verbonden lezen we in vers 36 dat de rechten van het priesterschap onafhankelijk verbonden zijn met de machten des hemels. Wat een heerlijke schenk hebben we ontvangen. Het is onze plicht om dat priesterschap te bewaken en te beschermen en om in aanmerking te komen voor alle heerlijke zegeningen die onze Hemelse Vader voor ons en voor anderen door ons in petto heeft. U hebt het priesterschap bij u, waar u zich ook bevindt. Staat u op heilige plaatsen? Neem voordat u uzelf en uw priesterschap in gevaar brengt door u op plaatsen te wagen of aan activiteiten deel te nemen die u en het priesterschap niet waardig zijn, even de tijd om over de gevolgen na te denken. Herinner u wie u bent en wat God van u verwacht. U bent een kind van belofte. U bent een machtige man. U bent een zoon van God. Dit kostbare geschenk van priesterschapsmacht brengt echter niet alleen belangrijke plichten met zich mee, maar ook bijzondere zegeningen voor uzelf en anderen. Mogen we, waar we ons ook bevinden, altijd waardig zijn om er gebruik van te maken. Want we weten niet wanneer we het nodig hebben of de gelegenheid zich voordoet om er gebruik van te maken. In de Tweede Wereldoorlog diende een vriend van mij in de Stille Zuidzee toen zijn vliegtuig werd neergehaald. Het lukte hem en de andere bemanningsleden om met de parachute uit het brandende vliegtuig te springen, hun reddingsvlotten uit te klappen en zich er 3 dagen lang aan vast te klampen. Op de 3e dag zagen zij in de verte een reddingsboot. De boot voer voorbij. De volgende ochtend voer de boot weer voorbij. Zij begonnen te wanhopen omdat zij wisten dat dit de laatste dag was dat de reddingsboot in dat gebied zou zijn. Toen sprak de Heilige Geest tot mijn vriend. Je hebt het priesterschap. Gebied de reddingswerkers om je op te pikken. Hij volgde de ingeving op. In de naam van Jezus Christus en krachtens het priesterschap, keer om en pik ons op. Binnen enkele minuten kwam de boot langs zij en werden zij door de bemanning aan dek geholpen. Een getrouw en waardig drager van het priesterschap had, in uiterste nood, zijn priesterschap uitgeoefend en daarmee was hij zijn leven en het leven van anderen tot zegen. Mogen we hier en nu besluiten om altijd voorbereid te zijn op onze tijd van nood, onze tijd van dienstbetoon, onze tijd van zegening. Tot besluit van deze algemene priesterschapbijeenkomst zeg ik jullie dat jullie een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap zijn. Mogen wij dit goddelijk eerbetoon altijd waardig zijn, bid ik in de naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen.
Oh,
Heavenly Father,
Hemelse Vader.
Thou seest thy sons gathered.
U ziet uw zonen over de hele wereld vergaderd, dragers van uw priesterschap. Vanavond zijn we rijkelijk gezegend en onderwezen door profeten en uw dienstknechten, door uw geest. U kent onze zwakheden. In nederigheid bidden we dat u ons met vriendelijkheid en geduld naar ons zult kijken voor de fouten die we begaan. Wij weten dat bij u alles mogelijk is. Naarmate uw werk over de hele wereld uitbreiding neemt, bidden we dat we instrumenten in uw hand mogen zijn om uw doelen naar uw wil te verwezenlijken. Zegen ons alstublieft, Vader, dat we uw stem mogen horen en de aanwijzingen van uw geest mogen opvolgen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.